Dus als ik het goed begrijp, Jochem, zijn we echt aan het zoeken naar een speld in de hooiberg. Bijna letterlijk.
Ja, sterker nog, we weten niet eens of het een speld is.
Ja, oké. Okay. En of het een hooiberg is waarschijnlijk.
Ja, precies. Ja, okay.
Hoi, en welkom bij de Radboud Science Podcast. Wij zijn Sophie en Bob en als voormalig studenten van de Radboud Universiteit blijven we graag op de hoogte van al het onderzoek aan de beta-faculteit waar we als student zoveel tijd hebben doorgebracht. Leren stopt nooit en daarom gaan we in deze podcast in gesprek met onderzoekers over hun onderzoek, hun eigen motivatie en de toekomst. Vandaag in de Radboud Science Podcast, donkere materie.
Hey Bob.
Hey Sof.
Jij bent natuurlijk al klaar met je master, je bent eigenlijk uitgestudeerd. Ik ben nog diep bezig met mijn mastervakken. Nu had ik laatst een vak en daar vertelden ze mij dat 83% van de massa van het heelal, dat we die niet zien. 83%. Nou, deze 83% noemen ze donkere materie.
Wat je zegt is dat 83% van het universum onzichtbaar is. En we weten dit en we doen er onderzoek naar. Hoe doe je onderzoek naar iets wat onzichtbaar is?
Dat is precies wat ik zeg. Hoe dat in zijn werk gaat, weet ik ook niet. Maar Jochem is vandaag in de studio bij ons. En Jochem weet dat wel. En hij doet onderzoek naar deze donkere materie. Jochem, leuk dat je er bent.
Dank je. Leuk om hier te zijn.
Ja, leuk dat je er bent. Voordat we beginnen, als we het goed hebben begrepen, ben je promovendus in de theoretische natuurkunde?
Ja.
Wat in die theoretische natuurkunde spreekt je nou zo erg aan?
Het fundamentele antwoord op de vraag waarom en wat. Als je gaat inzoomen en je afvraagt van wat is fundamenteel gezien, wat bestaat, wat is er, wat bestaat er en hoe werkt dat allemaal, dan kom je in ieder geval in mijn beleving redelijk snel uit bij de deeltjesfysica, want dat zijn de antwoorden van wat is er en waarom is het.
Ik vind die waarom ook wel leuk. Waarom werken dingen zoals ze werken? Zeg maar dat ze zo werken, dat vind ik nog aan zich een ding. Maar hoezo?
Ja, ik denk ook vroeger had ik op de middelbare school had ik een gigantische hekel aan het antwoord. Ja, gewoon omdat.
Ja, dat is gewoon zo. Zo werkt het gewoon.
Ja, precies. Terwijl er is altijd een waarom. Daar hebben we misschien geen antwoord op, maar die vraag is er wel altijd.
Was dat ook je motivatie om dan natuurkunde te gaan studeren?
Ja. Ja, dus ik wil gewoon weten, hoe werken dingen nou precies?
Even back to basics. Wat is een deeltje?
Heel simpel gezegd, het kleinste ding dat niet deelbaar is in andere dingen. Dus bijvoorbeeld een elektron is een deeltje. Dat voor zover we weten bestaat het elektron niet uit kleinere componenten. En een atoom kun je bijvoorbeeld opdelen in protonen en neutronen, die we op kunnen delen in quarks. En dan zijn de quarks de deeltjes waar ik het over heb. Strikt gesproken zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld een atoom een deeltje is, omdat het is heel duidelijk één ding, één atoom. Maar het is geen fundamenteel deeltje, want het bestaat uit andere kleinere deeltjes.
Oké.
En de deeltjesfysica waar ik in werk, die gaat echt specifiek over de kleinste fundamentele deeltjes.
Oké, jij doet dus een PhD. Jij bent heel veel bezig met deeltjes. En jij bent vooral ook bezig met donkere materie. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen wat dat is? Want ik heb wel eens gehoord van het donkere materieprobleem, maar...
Donkere materie is iets dat we nodig hebben om het universum zoals we het zien te kunnen verklaren. We denken dat dat een deeltje is. En die hebben we nodig omdat als je bijvoorbeeld kijkt naar sterrenstelsels, dan zie je dat sterren om een bepaald middelpunt draaien. En die gaan sneller dan we zouden verwachten aan de hand van de massa die we kunnen zien in dat sterrenstelsel. En om dat te kunnen verklaren hebben we donkere materie nodig. En nu zijn er nog een aantal andere punten waar dat bijvoorbeeld nodig is. Bijvoorbeeld als twee sterrenstelsels met elkaar botsen, dan zie je, daar ook hebben we donkere materie nodig om dat te kunnen verklaren. Of in het begin van het universum hebben we donkere materie nodig om te kunnen verklaren hoe we van het vroege universum naar het huidige universum zijn gegaan. Die evolutie kunnen we modelleren en daar ook hebben we donkere materie voor nodig. Dus er zijn heel veel stukjes bewijs dat er iets is wat massa heeft, wat we gewoon niet kunnen zien. En de vraag is, wat is dat iets?
Ja, dus idealiter zou dat dan in de vorm zijn van een nieuw deeltje?
Ja. Het bewijs wat we nu allemaal hebben wijst sterk op een deeltje. Ik wil niet zeggen dat het dat noodzakelijkwijs moet zijn, maar ik denk dat de consensus binnen het vakgebied is wel heel duidelijk. Ja, het is zeer waarschijnlijk een deeltje. Alleen we hebben totaal geen idee wat voor een deeltje dat is. Want de eisen die je ervoor hebt is, het moet massa hebben en het is slecht te zien. Ja, het hele het is slecht te zien maakt het ook moeilijk zoeken.
Ja, dat snap ik.
Oké, maar je zegt nu dus, we zijn op zoek naar deeltjes en deeltjes zijn klein. Te klein om met het blote oog te zien.
Mm-hmm.
En nu zeg je specifiek ook, oké, maar dit deeltje, dat kunnen we überhaupt niet zien. Hoe zit dat?
Hoe we tegenwoordig zoeken naar deeltjes, gebeurt grofweg op 3 manieren. Ik denk de bekendste is de LHC, de Large Hadron Collider in Zwitserland. Wat we daar doen is, we botsen deeltjes die we wel kennen, op hele hoge energie op elkaar. En dan kijken we, wat komt eruit? En zit daar iets in dat we nog niet kennen? Wat je ook kan doen, Dus je kan zeggen, ah, we weten dat donkere materie in sterrenstelsels is. Dat is de hele reden waarom we het nodig hebben. En daarvan kun je ook kijken, oké, okay, wat nou als twee van die donkere materie dus op elkaar botsen? Kunnen die naar deeltjes gaan die we wel kennen? En dan is de hoop die, dat we die kunnen zien op aarde. Omdat die deeltjes reizen dan van waar ze botsen en geboren worden naar ons. En dan kunnen we dat hopelijk in onze telescopen zien. En dat zou dan een hint zijn van donkere materie. En wat je ook kan doen is, je bouwt een hele grote detector. En je hoopt dat in die detector ergens een donkere materie deeltje botst op een deeltje dat je kent. En dat zou dan een signaal geven wat je kan waarnemen. Nou, dus hoe je grofweg naar een deeltje zoekt, in de algemeenheid is, je doet een experiment. Dan krijg je in principe gewoon data uit. En dan kijk je, is deze data consistent met wat we kennen? Of zit er iets in waarvan we zeggen, oké, het model dat we hebben past niet bij de data die we zien? En typisch dan zeg je, oké, dan is het waarschijnlijk een nieuw deeltje. En afhankelijk van de data kun je dan eigenschappen van het deeltje zien.
Je doet een experiment, je doet een meting en kijkt of dat overeenkomt met een verwachting van het een of het ander.
Ja, en die verwachting is wat we nu de verzameling van alle deeltjes zijn die we kennen. En hun interacties. Dat is het standaardmodel. Dat model is enigszins, het is nu soort van af. Maar we weten dat er nog iets extra's moet zijn.
Hoe weet je dat dan, dat er iets extra's moet zijn? Wat vertelt je van, oké, dit is niet af?
Zie je misschien een beetje als een woonkamer. Alle deeltjes zijn dan bijvoorbeeld de bank, de tv, de tv-meubel. Misschien er nog keuken bij met een aanrecht, een fornuis, et cetera. Alle deeltjes van het standaardmodel die maken de woonkamer. Als je daar binnen staat, dan zie je, dit is een woonkamer, die is compleet. Het past allemaal goed bij elkaar, helemaal prima. Maar waar is de slaapkamer? Er hoeft geen slaapkamer te zijn. Je kan prima wonen in een woonkamer en keuken. Dat kan prima.
Slapen op de bank.
Slapen op de bank, precies. maar als je de tv-meubel opentrekt, dan zie je lakens voor een bed. Wederom, hoeft niet te betekenen dat er een slaapkamer ergens is, maar het is wel een sterke hint dat er een slaapkamer ergens is.
En voelt ook alsof het logisch zou zijn als er een slaapkamer was?
Ja, precies, precies. De vraag is alleen, waar is de slaapkamer? Al het bewijs dat we hebben voor donkere materie is een sterke hint dat het een deeltje is. Als we aannemen dat zeg maar meubels en dingen allemaal deeltjes zijn, dan zijn de lakens een sterke hint dat het inderdaad ook een deeltje is.
Kort gezegd, jij zoekt naar nieuwe deeltjes.
Mm-hmm.
Hoe zoek jij naar donkere materie? Want volgens mij, als ik het goed heb, ben je niet per se iemand die experimenten doet.
Nee, dat klopt. Dus wat experimenten doen is, om weer even terug te gaan naar de woonkameranalogie, is bijvoorbeeld kijken, oké, ik zie een trap, ik loop de trap op, kan ik een slaapkamer zien? Daarvan kan het probleem bijvoorbeeld zijn, we hebben een bepaalde energie om de trap op te gaan, maar de trap is hoger dan we dachten. Dus dan kun je hem niet zien. Of op een andere manier zeggen van, oké, we lopen het huis uit en we kijken, kunnen we ergens van buiten een slaapkamer zien? En wat ik doe, is ik bedenk, hoe zou die slaapkamer er concreet uit kunnen zien? Want het helpt om te weten waarnaar je zoekt. Dus we hebben allemaal een idee van hoe een slaapkamer eruit ziet. Een bed, een kledingkast, gordijnen, et cetera. Maar wederom, dat hoeft niet zo te zijn. Het zou best kunnen dat je zegt van, hey, de slaapkamer zit niet bijvoorbeeld in het huis, maar in een caravan 3 straten verderop. Zou raar zijn, maar het zou kunnen.
Dus jij zegt, kijk eens rechts.
Ja, ik doe dat op 2 verschillende manieren. Wat je kan doen, is je kan zeggen, ik heb een heel specifiek model van zo denk ik dat de slaapkamer eruit ziet. Met deze en deze eigenschappen, dan zou je heel duidelijk dit en dit kunnen zien.
Dus waar je echt bijvoorbeeld specifiek zoekt naar een bruine kledingkast en een geel bed bijvoorbeeld.
Precies, precies. Mm-hmm. Het voordeel daarvan is dat je heel specifiek weet waar je naar kan zoeken. Het nadeel daarvan is, je weet niet of de slaapkamer daadwerkelijk zo eruit ziet.
Voor hetzelfde geld is het bed blauw.
Precies, ja. Dus je hebt een theoretische motivatie waarom je denkt dat bijvoorbeeld het bed bruin is. Maar dat is een theoretische aanname die je doet. En dus dat hoeft niet zo te zijn. Dus de andere manier wat we kunnen doen is we kunnen zeggen, een slaapkamer verwacht dat er een bed staat. En een kledingkast. En dat geeft je ook wederom wel eigenschappen waar je naar kan zoeken. Maar dat is veel, veel algemener. Dat is veel moeilijker om dat werk te zeggen, we doen een experiment en check, daar kunnen we naar kijken, dat hebben we. En een extra probleem wat erbij komt kijken, iets dat vaak ook nog wel vergeten wordt, is dat als je het zo algemeen laat, dan kun je wel kijken naar je data. Maar als je op 1000 verschillende manieren gaat kijken, dan zul je statistisch gezien verwachten dat je een afwijking van 1 op 1000 keer in je data gaat vinden. Dus je moet heel erg oppassen met zoveel zoeken, dat je vanzelf een signaal vindt. Terwijl die signaal eigenlijk gewoon random noise is.
Ja.
Dus dat is een beetje de balans die we afwegen. Van hoe algemeen wil je zijn en hoe specifiek wil je zijn. Dat is een balans.
Maar jij doet dus beide?
Ik doe beide, ja. Want beide hebben voor- en nadelen. Dus het is goed om je ogen open te houden en je breed op te stellen over wat mogelijk is.
Kun je een voorbeeld geven van een van die specifieke modellen die je dan Kun je dat in kort uitleggen, wat zo'n model inhoudt? Want tot dusver heb je het gehad over slaapkamers. En dat volg ik, dat begrijp ik.
Mm-hmm. Ja, dus zo'n model, heel concreet, is het toevoegen van nieuwe deeltjes en interacties. Een concreet voorbeeld bijvoorbeeld is supersymmetrie. Wat je dan doet, is dan zeg je, oké, alle deeltjes van het standaardmodel, die hebben een partner, een superpartner, een supersymmetrie. En die interacties, die kunnen we allemaal opschrijven, die zijn theoretisch goed gemotiveerd. En daarvan kunnen we kijken, dus als we deze en deze eigenschappen van dat model hebben, dan zouden we dit en dit zien. En concreet is dat bijvoorbeeld het elektron heeft een partner. Die ziet er net iets anders uit, maar grofweg zijn zijn eigenschappen hetzelfde. En bijvoorbeeld het voordeel van supersymmetrie als gewoon een specifiek voorbeeld, is dat er komt daar heel natuurlijk een donker materiedeeltje uit te rollen. Die voeg je niet toe met de hand. Maar dat is gewoon simpelweg zeg van, ik zeg dit model, kijk wat er gebeurt. En dan zie je, er komt een donker materiedeeltje uit.
Jochem, jij zoekt dus naar die nieuwe deeltjes en specifiek donkere materiedeeltjes. Hoe zoek je daar dan precies naar? Als je wel, je weet wel ongeveer dat je dus op zoek bent naar een slaapkamer. Maar hoe zoek ik?
Zoek toch naar donkere materie. Je kan grofweg 3 types experimenten doen. Eentje is, je botst deeltjes op elkaar die ik ken en ik kijk of daar donkere materie uit kan komen. Je kan zeggen, ik pak een donkere materie deeltje, ik kijk of dat vanuit de kosmos kan botsen op een deeltje dat we kennen hier op aarde. En dat is een signaal dat we zouden kunnen zien. Of je kijkt naar 2 donkere materie deeltjes die botsen in het universum. Die gaan naar deeltjes die we kennen. En die reizen dan naar aarde en die kunnen we dan detecteren met onze telescopen. En die laatste, dat is waar ik mij op focus.
Hoe zoek je dan naar iets wat je in eerste instantie niet kan zien?
Dus al deze zoekmethodes, die hebben hun voor- en nadelen. Zeg maar, niks is perfect. Het moeilijke van kijken naar donkere materie, dus die botsen in het heelal met elkaar en gaan er naar deeltjes die we kennen naar ons toe, is dat dat is niet de enige bron van deeltjes die we kennen. Dus zeg maar, zoals we weten, het heelal zit vol met sterren. Sterren sturen ook allemaal deeltjes uit die ook onze telescopen inkomen. Dus de moeilijkheid zit hem in, kunnen we zien, dit komt van sterren af en dit komt van donkere materie af. Het moeilijke is dat het heel lastig is om te zien wat je achtergrond is. Met achtergrond bedoel ik dan, wat komt van sterren af?
Mm-hmm.
Omdat je kan niet even rustig je ruimteschip pakken, het heelal in vliegen kijken van, dit zijn de sterren, zo zien ze eruit en dit is wat ze allemaal uitzenden. Dan moet je theoretisch een beetje aannames voor maken. En dan is ook nog de vraag, ik zeg wel, donkere materie botst en het gaat naar deeltjes die we kennen. Maar die deeltjes die we kennen, die kunnen een bepaalde energieverdeling hebben. En dan is ook de vraag, hoe ziet dat er precies uit? Zeg maar, is dat bijvoorbeeld, zijn al die deeltjes hebben die 1 energie? Nou, dat zal een hele scherpe piek geven in je telescoop. Of is het juist heel breed verdeeld, waardoor je niet een hele scherpe piek hebt, maar dat je eigenlijk overal een beetje extra signaal krijgt? Of dat zijn ook de moeilijkheden, want alweer, we weten niet hoe donkere materie eruit ziet. Dus we weten ook niet precies hoe de deeltjes die we wel kennen eruit zien, die komen van donkere materie die annihileert.
En jouw taak is dan, of jouw onderzoek is, het voorspellen van hoe een signaal van donkere materie eruit kan zien in specifieke modellen en in het algemeen.
Ja.
Want je had het over specifiek versus
meer. Ja, precies. Dus die vorm hoe dat eruit ziet, dat noemen we een spectrum.
Okay.
En inderdaad, dan kijk je naar een heel specifiek model. Dan kun je daar berekeningen aan doen. En dan die berekeningen zeg je, het spectrum van dit model ziet er zo uit. Dat is heel concreet. Dan kun je zeggen, dat kan ik in mijn detector of kan ik in mijn telescoop kan ik heel duidelijk zien, dit spectrum zie ik wel of zie ik niet. Nee, het moeilijke is ook een beetje dat, omdat ze niet weten wat donkere materie is, weet je ook niet hoeveel standaard deeltjes van donkere materie bij ons zouden komen. Dus zijn dat er 10 per uur? Zijn dat er 100 per uur? Zijn dat er... het kan van alles en nog wat zijn. Dus het enige wat we eigenlijk kunnen doen op dit moment is zeggen, wat onze detectoren zien is consistent met de achtergrond. Dus donkere materie kan maximaal zoveel deeltjes per uur uitzenden. En dat geeft je dan een bepaalde restrictie op de eigenschap van donkere materie.
Oké, dus als ik het goed begrijp, Jochem, zijn we echt aan het zoeken naar een speld in de hooiberg. Bijna letterlijk.
Ja, sterker nog, we weten niet eens of het een speld is.
Ja, oké, en of het een hooiberg is waarschijnlijk.
Ja, precies. Ja, okay. Het is heel moeilijk.
En toch werk je aan specifieke modellen. Je noemde specifiek supersymmetrie.
Ja.
Geloof je in dat model? Want op dit moment klinkt het haast alsof je zegt van, het maakt me allemaal niks uit.
Nou ja, geloven? Nee. Nee, er is geen enkel model waar ik eigenlijk in geloof, behalve het standaardmodel. Want het standaardmodel hebben we gemeten, we weten dat dat bestaat. Dat werkt allemaal prima. Maar ik geloof niet in een specifieke uitbreng ervan. En dat is ook heel gevaarlijk. Omdat als je eenmaal gaat geloven in een model dat waar is, dan word je gebiased. En daar moet je altijd heel erg voor oppassen. ik probeer altijd heel erg de bias te voorkomen. En ik ben een agnost. En ik zeg gewoon, oké, als er iets is, dan is dat wat er is. Maar ik geloof niet in een specifiek model. Ik bedoel, zou je het leuk vinden als jouw modellen waar je naar kijkt, dat die waar zijn? Ja, natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat ik erin geloof.
Ja, dus eigenlijk sta je er heel nuchter in. Gewoon van, ik geloof het pas als ik het zie misschien.
Ja, ja. Precies.
Dat onderzoek wat jij doet, hè, naar die nieuwe deeltjes, die donkere materie. Ik vind het super interessant. Het is fundamenteel onderzoek.
Mm-hmm.
Maar voor de maatschappij heeft het denk ik niet direct opbrengst. Is er ook een soort van bijvangst eventueel? Want wat ik bijvoorbeeld super interessant vond, wat ik laatst heb geleerd, is dat zijn waar jij het over had, hè, waar ze die protonen op elkaar knallen, dat ze hebben daar het Higgs gevonden. Maar het internet is daar ook ontstaan. En toen dacht ik, wow, het internet, iedereen heeft daarmee te maken elke dag. Ja. Denk je dat er misschien bij dit ook zo'n soort van, misschien niet zo groot als de bijvangst van het internet, maar een vorm van bijvangst kan zijn?
Ja, ik denk wel dat er bijvangsten zijn. Zoals jij, het is heel moeilijk om te zeggen, dit is het onderzoek, dit is precies de toepassing. Ik denk dat er heel veel onderzoek is dat het wel heeft, maar ja, een beetje de nature van wat wij doen, is dat eigenlijk niet, want het is fundamenteel onderzoek. Ik denk dat de dingen die we eruit kunnen halen, nou ja, naast zeg maar het legertje van PhD's die we opleiden die de arbeidsmarkt op gaan, zijn er heel veel technieken die we moeten ontwikkelen en gebruiken om te zoeken naar deze data. Een aspect dat ik een beetje heb genegeerd is dat de modellen waar we naar kijken, de hoeveelheid parameters die erin gaan, die kan gigantisch zijn. Dus bijvoorbeeld als je een model hebt waarbij je 19 vrije parameters hebt, dat is heel moeilijk om dat allemaal consistent af te gaan. Wat ze doen is daarvoor ontwikkelen we technieken om op een goede manier naar de interessante plekken te zoeken. En ook, we hebben heel veel data en in die data willen we wat interessants uit kunnen halen. En met name tegenwoordig zijn er heel veel problemen in de maatschappij die gepaard gaan met heel veel data. Waarvan we kijken, wat kunnen we daarmee en hoe gaan we nou goed om met dit soort grote hoeveelheid data en hoe zoeken we daar goed en consistent in. En ik denk de technieken die we ontwikkelen voor dit soort zoektochten, die zijn daar heel goed in. En ook minder direct relevant voor mijn onderzoek, maar de experimenten die we doen om te zoeken naar donkere materie, dat zijn nooit experimenten die maar één doel hebben. Dus bijvoorbeeld de LHC, je kan nog gebruiken om te zoeken naar donkere materie, maar die is ook heel goed voor ander soort onderzoek. Typisch is het minder belicht, want het is minder flashy, maar het zit heel belangrijk onderzoek om te doen.
Wat moet er gebeuren om jouw werk te valideren? Wat moet er gebeuren om jou naar Stockholm te sturen voor een Nobelprijs?
Nou, heel simpel. Een experiment, een telescoop, zegt, wij hebben een signaal gevonden en dat matcht met wat jij zegt. Dit zouden we kunnen verwachten, zoiets.
En dat zou nu al kunnen?
Het zou nu al kunnen. Het moeilijke is dat er zijn heel veel mensen die een theoretische voorspelling kunnen doen voor hoe een signaal eruit ziet. En er zijn niet heel veel mensen die dat werk de tijd hebben om dat allemaal te zoeken in hun data. Want dat is best wel moeilijk en dat kost heel veel tijd.
Maar we hoeven dus geen hele nieuwe telescoop te bouwen om te valideren waar jij nu mee bezig bent.
Ja, dus de huidige telescopen zouden het al kunnen zien. En dan is de vraag,
hebben ze het al gezien?
Het al gezien? Past het? Wederom, we hebben ook heel veel data. Dus als je iets ziet, wil je ook wel zeker weten, klopt dit? En ook snappen we de achtergrond goed genoeg. Om het even wat technischer te maken. In deeltjesfysica hebben we de standaard, als een signaal er te zien, als die kans kleiner is dan 1 op 3 miljoen, dat het random fluctuaties in je data, dan noemen we dat een ontdekking. En op het moment zitten we voor dat soort signalen meer op de 1 op de 33 en 1 op de 100, daar ergens daartussen. Het is een goede hint dat er iets is, maar er zit een groot verschil tussen 100 en 5 miljoen. Dus dus op die manier, er zijn heel veel kleine signalen waarvan je denkt van, hey, hier zien we iets en daar zien we iets dat allemaal wijst op donkere materie. Maar dat is allemaal 1 op de 33, 1 op de 100, zoiets. Ja, en zeg maar 2 signalen van 1 op de 100. Het is niet 1 signaal van 1 op de 3 miljoen.
We zijn er nog niet, maar we hebben wel telescopen die het misschien al gezien zouden kunnen hebben.
Mm-hmm.
Betekent dat dan in zekere zin ook dat we zijn uitgezocht? Ik bedoel, we denken dat het een deeltje is. Misschien hebben we het al gezien. Of zeg je nee, we zijn zeker nog niet uitgezocht. Waar jij daarin staat.
Dus ik denk, we zijn zeker nog niet uitgezocht. Sterker nog, stel je voor, we zouden een donkere materie deeltje vinden. Typisch kun je niet één donkere materie deeltje toevoegen aan je standaardmodel en dan zeggen, het werkt allemaal. Je hebt meer deeltjes nodig dan dat. Dus stel je voor, we zouden donkere materie vinden, zouden we nog steeds door moeten zoeken naar die nieuwe deeltjes die daarbij gepaard gaan. Ik zal geen voorspelling doen over hoe lang dat duurt. Om even terug te gaan naar de slaapkamer. Het kan zijn dat we nu de energie hebben om zeg maar 5 tredes op te gaan en dat we 10 tredes op moeten. zeggen, nou oké, weet je, dan klim je nog even door in de beder. Kan ook zijn dat je stiekem in een flat woont en dat het in een penthouse is.
Ja.
Daar kunnen we helaas geen voorspelling voor doen. Maar betekent er is nog wel te zoeken. Op verschillende manieren.
Genoeg te doen dus nog.
Zeker. Het houdt mij van de straat.
Hey Jochem, heel erg bedankt.
Ja,
heel leuk dat je er was.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ik heb echt best wel veel geleerd. Nou, best wel veel, heel veel geleerd deze aflevering. Dus dankjewel.
Ja, mooi.
In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Tom Heskes. Hij werkt aan kunstmatige intelligentie en machine learning. Enorm booming op een moment, waarschijnlijk heb je ervan gehoord, om maar een voorbeeld te noemen, ChatGPT is de laatste tijd groot in het nieuws geweest. Maar wat is dat machine learning nu eigenlijk? Bob, jij bent in je PhD best wel veel bezig geweest met machine learning, dus bent misschien wel een soort van expert.
Ik weet er een beetje vanaf, maar het is een groot veld. Hele hoop te leren en ik weet maar een klein beetje daarvan. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat Tom ons gaat zeggen.
Ik ook. Ik denk dat hij ons heel veel gaat bijbrengen. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei!
Doei!